Fijn dat je hebt afgestemd op de Blauwe Barometer op AFM en Radio 350 met aflevering 156. Het is vandaag vrijdag 27 september 2024. De techniek is in handen van Tobias. Mijn naam is Henk Kooi. Vandaag is de gast klassiek homeopaat Chantal Ravers. Welkom Chantal.
Dankjewel. Bedankt.
Kun je je misschien in het kort voorstellen?
Ik ben Chantal, ik ben klassiek homeopaat. Dat doe ik nu ongeveer 4 jaar. Daarnaast geef ik sportlessen, bodystep en bodybalance. En dat is ongeveer wat ik doe.
Ja, en de belangrijkste vraag, want daarom ben je in de studio vandaag. Hoe ben je ertoe gekomen om klassiek homeopaat te worden?
Ik heb een auto-ongeluk gehad toen ik een jaar of 24 was. Een wiplist van overgehouden. En veel fysiotherapie. Maar kwam eigenlijk niet verder. En ben toen bij een homeopaat terechtgekomen. En daarin maakte ik sprongen. Het verbeterde in ieder geval mijn nek. Ja.
Hoe kwam je op het idee om die stap te nemen? Om naar een klassieke homeopaat te gaan?
Ja, je zoekt wat. Waar moet je naartoe? En dit voelde goed en het ging goed. En dat ben ik eigenlijk blijven doen. Ook met de kinderen. Toen die zijn geboren heb ik eigenlijk alles ook via de homeopaat gedaan. Ze hebben nooit een antibiotica kuur gehad. Eigenlijk alles homeopathisch. Ja,
en hoe merkte je de verbeteringen in je ziekteproces?
Ik had meer ruimte of beter om te bewegen. Minder pijn in mijn nek. Hersens, hoe moet je dat? Je kunt beter nadenken en dergelijke, ja.
Ja, en hoe is dat ongeluk precies ontstaan?
Ik stond stil en een auto achter mij zag niet dat we stil stonden. Dus die reden met een gangetje van 60 op.
Ja, en toen ging je naar die klassieke homeopaat toe. En wat zei of deed hij precies?
Er vroeg uit een anamnese van de klachten wat er was. Alles uitgevraagd en daar gaf hij me middelen voor mee. Ja. Waar ik aan moest ruiken en dat heb ik trouw gedaan.
Ja, dat is een beetje merkwaardig, hè? Dat je ruikt aan een middel en dat je daardoor langzamerhand beter wordt.
Ja, in je neus zitten bloedvaten, dus dan gaat het middel gelijk via je bloedvaten door je hele lijf, waardoor die een prikkel geeft en je lichaam aan de gang gaat om te herstellen.
Ja, en wat betekent dan de term klassiek in dit verband?
Klassiek is wat diepwekkend, dus geen korrel onder je tong, maar een reukflesje. Dus daardoor blijf je langer een prikkel geven aan aan je lichaam om beter te herstellen.
Ja, en wat is dan het verschil tussen de klassieke homeopathie aan de ene kant en de reguliere geneeskunde aan de andere kant?
Klassieke homeopathie wil het oplossen, gaat niet onderdrukken, geen bijwerkingen. En zoekt ook naar de oorzaak, waar komt het vandaan en pakt het op die manier op.
Ja, nou is er vast een grondlegger geweest, hè, van die klassieke homeopathie.
Ja, Hahnemann, die heeft hem 200 jaar geleden uitgevonden eigenlijk. Hij heeft zichzelf wat ingespoten en daar is hij mee aan de slag gegaan. En hij is de filosofie achter de klassieke homeopathie, zoals ik hem heb geleerd.
Ja. En het bleek dat hij dan dezelfde klachten kreeg, zeg maar, als wat normaal de ziekte zou veroorzaken.
Ja, het zijn een soort proefings wat hij heeft gedaan. En en zo heeft hij eigenlijk alle middelen uitgewerkt en alle proefings, dus de klachten die mensen ervan kregen, maar ook klachten die opgelost werden. Dat heeft hij allemaal beschreven en uitgezocht.
En nou is de klassieke homeopathie, ik wil niet zeggen dat die geneeswijze in het verdomme hoekje zit. Maar die wordt wel heel kritisch bekeken in Nederland en misschien ook daarbuiten.
Ja, dat klopt. Het is een geneeskunde die vroeger eigenlijk heel bekend was. Wat iedereen eigenlijk gebruikte. En toen is de farmaceutische industrie gekomen. Die eigenlijk natuurlijk ook de basismiddelen heeft van de homeopathie. En homeopathische middelen zijn gewoon middelen van de natuur. De bloemen, de planten, de mineralen. En daar valt niet veel op te verdienen natuurlijk. Ja.
Nou ga ik ook wel eens naar de apotheek. Nou eigenlijk niet. Maar stel ik ga naar de apotheek. En ik ga dan een middel kopen tegen neusverkoudheid. En dan krijg ik zo'n mooi potje. En dan neem ik daar wat van. En dat gaat na verloop van tijd ook over. Dat heet dan ook een homeopathisch middel. Maar blijkbaar is dat dan anders dan dat jullie voorschrijven als homeopaten.
Ja, ja, wij schrijven eigenlijk ook gewoon op het totaalplaatje. Dus niet alleen op die verkoudheid. Ik schrijf ook voor op de erfelijke belasting. Je krijgt vaak wat mee van je ouders, je grootouders. Je hebt een familiaire belasting. En het is ook goed als je die ook oplost. Dus je zorgt dat je weerstand verbetert. En meestal als je iemand in behandeling hebt, dan zie je al in de anamnese waar iemand gevoelig voor is. Dus je pakt eigenlijk het totaalpakket aan.
Ja. Wat geeft jou nou als klassieke homeopaat de meeste voldoening? We hadden het even in het voorgesprekje daarover.
Ja, in ieder geval als mensen verbeteren, dus lichamelijk of geestelijk. Dat is natuurlijk heel belangrijk. En als je dan ziet dat mensen beter in hun vel zitten, daarin ook stappen gaan ondernemen die waarin ze weer mogen groeien en ja, waarin ze zich prettig voelen.
Ja.
Dat is het mooiste om te zien.
Nou, na de 4 stellingen vraag ik je meer over je werk als klassiek homeopaat. Je luistert daarna See You in September door The Happenings, een gouden ouwe. En Chantal Ravers is de gast in de Blauwe Barometer. En ik leg haar de eerste stelling voor. Chantal, je gelooft in de heilzame werking van de klassieke homeopathie of je gelooft daar niet in?
Ja, ik denk niet dat het een kwestie is van geloven, want dan zou het iets wonderlijk zijn. Het zijn planten, het zijn dierlijke middelen, mineralen die een werking hebben, die ook in de gewone medicatie zitten met nog wat meer toevoegingen en andere dingen. Maar het zijn dingen uit de natuur en waarin je gewoon duidelijk kunt zien waar ook proevings mee zijn gedaan, dat het een werking heeft.
Ja. Stel, ik geloof er helemaal niet in en ik krijg van jou een middel. Werkt het dan wel?
Ja hoor, dan werkt het zeker wel, ja.
Maar ik vraag dan even, helpt het dan wel als ik erin geloof?
Geloof ergens in hebben zal natuurlijk sowieso een positieve werking hebben. Maar het middel zal gewoon zijn werk doen of je er nou wel of niet in gelooft. Je moet het wel gebruiken, weet je. Dat is wel belangrijk.
Stelling 2. De opleiding tot klassiek homeopaat is even grondig als die voor reguliere arts.
Ja, die vergelijking kan ik niet maken omdat ik niet als reguliere arts ben opgeleid natuurlijk. Maar als homeopaat, ja.
Dus daar kun je verder niet zoveel over vertellen.
Nee.
Dan hadden we ook een reguliere arts uit moeten nodigen.
Ja, ik denk dat een reguliere arts wat meer medicijnen bestuderen. En een homeopaat de plantaardigen en dat soort dingen. Ja.
Misschien is het een goed idee om een reguliere arts een keer uit te nodigen. Stelling 3, Chantal. Het is terecht dat de Vereniging tegen Kwakzalverij alternatieve geneeswijzen bestrijdt.
Ja, ben ik het niet mee eens. Ik snap wel dat er een stukje veiligheid natuurlijk moet zijn. Maar ik denk ook dat mensen zelf kunnen bepalen wat goed is voor hun lijf en wat ze zelf nodig hebben. Ja.
4. Steeds meer mensen weten allerlei geneeswijzen, zoals de klassieke homeopathie, te vinden.
Zeker. Nou, absoluut, ja.
En merk je dat zelf?
Ja, ik merk het zelf en het groeit ook nog steeds. Dat mensen op zoek zijn naar toch wat anders, niet wat onderdrukt. En waar ze klachten van krijgen. En nou ja, goed, als klassiek homeopaat zie je natuurlijk die mensen die uit het reguliere circuit komen en daarin vastlopen.
Ja. Nou zijn er natuurlijk artsen die zeggen, oké, je gaat als mijn patiënt naar een klassiek homeopaat. Baat het niet, dan schaadt het niet. En er zijn ook misschien artsen die zeggen, ja, 2 kapiteins op één schip, dat gaat niet.
Ja, over het algemeen heb ik wel dat artsen wel ervoor openstaan en het wel toelaten in ieder geval. En soms zijn ze verbaasd dat iets, bijvoorbeeld een tumor, kleiner wordt of wat dan ook. Maar dan ligt het natuurlijk niet aan een klassiek homeopaat. Dat niet.
Goed, stel ik ben chronisch neusverkouden. Ik ga naar je toe. Wat vraag jij mij dan allemaal?
Ja, ik vraag dan, wanneer is het begonnen? Heb je je neus vastzitten bij de neusgaten? Heb je een lekneus? Veel snot? Wat voor kleur heeft je snot? Ik denk misschien een beetje vies, maar ja, ik vraag alles uit. Is het erger? Is het erger 's avonds of overdag? Bij beweging, is dat beter of slechter? Warmte, kou, nou ja, al dat soort dingen vraag ik uit.
Ja, dat zijn niet de vragen die mijn huisarts normaliter vraagt.
Nee, wij vragen echt breed uit en zoveel mogelijk. Hoe meer informatie, hoe beter ik een middel kan voorschrijven.
Ja, en bij mijn klachten past dan een bepaald middel?
Ja, dat klopt.
En dat middel heeft dezelfde eigenschappen, zeg maar, als mijn klachten?
Ja, dat is waar. Ja, de similiewerking, ja.
Hoe noem je dat?
De similiewerking. Dus datgene wat zit in de plant, dezelfde werking. En dan gaat je lichaam aan de gang. Ja. Ja.
Wie komen er allemaal bij jou op consult, Chantal?
Ja, wie niet? Ja, allemaal heel verschillend. Ik heb kinderen, baby's, tot mensen die in de 84 zijn of in de 80. Man, vrouw, Ja, alles eigenlijk wel, ja.
Ja, en hoe ga je dan in zo'n consult te werk? Als het dan bijvoorbeeld een baby betreft?
Ja, dan vraag ik de moeder uit. Ik vind het wel prettig de eerste keer om de baby te zien. De lichamelijke kenmerken zegt mij ook al heel veel. En ja, dan moet ik uitgaan van wat de moeder vertelt. En dan vraag ik haar alles uit over haar baby.
Ja. Hoe weten mensen jou trouwens te vinden?
Op mijn website www.chantalravers.nl. Telefoon, op Facebook, Instagram. Ik ben makkelijk te bereiken.
Ja. Nou heb ik wel eens gehoord dat jullie beschikken over zo'n heel dik boek. En dat heet geloof ik de Materia Medica of zo?
Ja, de Materia Medica, daar staan eigenlijk het grote gedeelte van de middelen in. Wij ontwikkelen ons natuurlijk ook nog steeds. Dus er komen ook nog steeds nieuwe middelen bij. Maar de Materia Medica is wel mijn bijbel die ik op mijn bureau heb liggen.
Ja, nou ben ik zelf ook wel eens bij een klassiek homeopaat geweest. En dan als ik dan een bepaald middel kreeg, dan moest ik dat in een potje doen met water. En dan moest ik dan schudden en dan moest ik een theelepeltje gewoon via de mond in mijn lichaam laten komen. Dat is tegenwoordig heel anders, hè?
Ja, het zijn, wat ik tenminste gebruik, zijn reukflesjes. Tikken en ruiken in je neus. En in je neus zitten je bloedvaten. En dan gaat het eigenlijk gelijk door je lichaam, zodat je lichaam een prikkel krijgt om te herstellen.
Ja, dus jullie geven niks anders dan een bepaald middel. En dat moet dan, zeg maar, het zelfgenezend vermogen van de mensen aan het werk zetten?
Ja, meestal maak ik 3 potjes. 1 is het tussenmiddel die zorgt dat je lichaam aan de gang gaat. We zijn natuurlijk allemaal belast. Of medicatie of wat dan ook. Dus het eerste middel is vaak die deurtje openzet. Het tweede middel is het middel wat uit de erfelijke belasting komt, die je aanpakt. En dan het derde middel is vaak het acute middel wat iemand nodig heeft.
Het klinkt wel een beetje als hogere wiskunde.
Het is, ja, ik kan me voorstellen dat voor iemand die er niet meer bekend is het even ingewikkeld. Maar ja, zodra je het weet, is het ook eigenlijk heel duidelijk. Het zijn 3 potjes en over het algemeen wat je voor inzet. En dan die ruiken mensen op een dag.
Ja. Ik ben eigenlijk wel een klein beetje nieuwsgierig naar de vakken die je in je opleiding hebt gehad.
Nou ja, materia medica natuurlijk heel veel. Filosofie. Je moest een MKB-diploma natuurlijk halen. Dus dat waren eigenlijk de grootste vakken binnen de opleiding.
Ja, en staan jullie ergens geregistreerd, zeg maar, als bevoegd medicus?
Ja, we staan bij de NVKH, de RBCZ, de SHH. Ja, er zijn heel veel stichtingen of heel veel verenigingen waar we bij ons kunnen bij aansluiten.
Ja. Ik zou van jou wel een aantal voorbeelden willen horen van mensen die je in je praktijk hebt gehad, zonder namen te noemen overigens.
Ja.
En die mede door jouw toedoen zijn genezen of beter zijn geworden.
Ja, nou ja, toevallig van de week was er een dame van 84, had al 4-5 jaar enorme jeuk. Nou ja, goed, een jeuk word je natuurlijk helemaal kriegelig van. En het was even zoeken voor de middelen, maar inmiddels is ze helemaal jeukvrij nu na een half jaar. En daar was ze natuurlijk ontzettend blij mee.
Ja. En ik kan me dan voorstellen dat zo'n mevrouw enigszins verbaasd reageert als haar klachten dan al na verloop van tijd zijn verdwenen.
Ja, en toch, mensen vergeten heel snel dat ze klachten hadden. Als je erin zit, dan is het natuurlijk herkenbaar. Maar ja, stel je voor, je hebt hoofdpijn en je zou een paracetamol nemen, is binnen een kwartier weg. En met homeopathie gaat het stapje voor stapje. En op het moment dat ze weer bij mij terugkomen en ik ga dingen uitvragen, oh ja, daar had ik heel veel last van en daar had ik last van. Maar goed, deze dame met de jeuk, die was natuurlijk wel ontzettend blij dat dit over was. En nu gaan we aan de slag met andere klachten waar ze last van heeft.
Dus dat is eigenlijk net zoals bij een gewone arts. Als ik naar mijn huisarts toe ga en ik krijg een pijnstiller, dat ik dan na verloop van tijd niet meer weet wat mijn klachten waren.
Nee, dat gaat toch heel gauw. Ben je dat gelukkig kwijt? Oh, dat hou je niet bij je.
Dan moest ik van jou natuurlijk een beetje huiswerk doen. Want ja, anders kan ik jou natuurlijk niet voldoende vragen. Mm-hmm. Maar stel, ik heb nou rugpijn. Dan ga ik naar mijn huisarts, overigens een goede huisarts. En dan krijg ik misschien een pijnstiller of iets anders uit zijn medicijnkastje. Mm-hmm. Even heel kort door de bocht.
Ja.
Maar als ik bij jou kom, dan geef jij de ene patiënt voor rugpijn Brionia.
Ja.
Ik heb het even opgeschreven. En een andere krijgt met dezelfde rugpijn Rustoxicodendron.
Ja.
Hoe kan dat allemaal?
Nou ja, ieder persoon is natuurlijk anders. Dat is sowieso al. En het ligt ook aan waar de rugpijn vandaan komt. Is het, dat vraag ik natuurlijk uit. Is het doordat je hard in de tuin hebt gewerkt en daardoor door de rug bent gegaan of te veel hebt gevergd van je lijf? Of is het omdat je emotioneel iets hebt meegemaakt waardoor het in je rug is geschoten? Ja, en dan is het al een verschil in middel wat je nodig hebt.
Want daarmee geef jij dus aan dat een bepaalde kwaal of ziekte niet alleen een lichamelijke, maar ook een geestelijke component heeft.
Ja, die moet je ook sowieso bij je nemen, ja. En dan vraag je ook weer uit, weet je, hoe voelt de rugpijn? Heeft het een uitstraling? Is warmte beter of kou? Nou ja, weet je, alle vragen. En daardoor is het verschil weer in het midden wat je nodig hebt.
Nou, zometeen vraag ik je over de wetenschap en de klassieke homeopathie. Je luisterde naar Mockingbird van DJ Tiesto en Chantal Ravers. Meestal kletsen we dan met een gast tijdens de muziek gezellig door. En zeggen ze, oh ja, is het nummer alweer voorbij? Maar goed, je bent de gast in de Blauwe Barometer en je bent klassieke homeopaat. Van waar Mockingbird?
Ik hou van Hartstal Classics. En ja, deze komt een beetje in de buurt. Dus ja, ik hou van die sound eigenlijk. Ja, een vrolijk nummer. En daarom heb ik deze gekozen.
Past dat eigenlijk wel bij een klassieke homeopaat? Hardcore muziek?
Ik denk dat ieder persoon zijn eigen smaken, ideeën en dergelijke heeft. En dat mag zo zijn, ja.
Oké. Okay. Nou heb ik wel eens gelezen dat wetenschappers die zeggen dan, nou, leuk en aardig, die klassieke homeopathie. Maar dan wordt er een middel voor geschreven. En daar zit dan helemaal geen molecuul meer in van de oorspronkelijke stof. Hebben zij gelijk?
Nee, er zit zeker nog een stof in van het middel wat gebruikt wordt. Het is heel klein, maar het is nog steeds is er iets aanwezig.
Ja.
Ja.
Als ik weer naar mijn huisarts toe ga, dan krijg ik dus een bepaald middel waardoor de symptomen minder worden. Nou, als ik dat middel dan lang genoeg neem, dan verdwijnen de symptomen. Maar is het dan anders dan wanneer ik naar een homeopaat toe ga?
Een homeopaat probeert het dieper op te lossen. Dus dat het is niet voor symptoombestrijding, maar puur het oplossen van de klacht. En ja, dat is niet altijd knip en klaar. Maar soms heeft dat wat meer tijd nodig. En het ligt er ook aan hoe lang iemand al bepaalde klachten heeft. Als iemand al 10 jaar lang klachten heeft, ja, dan is het niet binnen een week over natuurlijk. Dan kan het wat langer duren.
Ja. Ik keek even naar de ruit voor mij, Tobias. Vorige week was de gast Henk Passies, wandelcoach en hardlooptrainer. En hij stelde jou de volgende vraag.
Nou, ik zou wel graag, Chantal, weten, wat kan klassieke homeopathie bijdragen aan klachten zoals bijvoorbeeld net van Patrick, van de knieën, heupen, wat mensen nog wat pijntjes hebben, zodat ze toch kunnen blijven bewegen. Dus misschien is dan een homeopathische oplossing voor wat mensen kan helpen.
Ja, dat is zeker zo. Ik geef zelf sportlessen, dus ik heb natuurlijk ook wel eens blessuren of de mensen die in mijn les komen. En daar zijn heel veel verschillende acute middelen voor om die in te zetten.
Ja, dat is het.
En sowieso als je weerstand natuurlijk goed is. Maar zorgen dat je het even kwijt.
Nou, dat geeft niet. Maar stel, ik ben een fanatiek hardloper. Ik ga steeds over mijn grens. En ik krijg steeds dezelfde pijntjes. Nou, moet ik dan naar een klassieke homeopaat toe gaan om die pijntjes te bestrijden?
Nou, ik zal al eerst die grenzen denk ik even aanpassen. Dat je niet iedere keer over je grens heen gaat. Want dat kan je natuurlijk niet verbeteren met homeopathische middelen. Als je te veel vraagt van je lijf, op wat voor manier dat ook. Of dat nou met hardlopen is, of heel veel werken, of ja, wat je ook maar doet, ja. Ja, het moet niet te zijn. Zolang het goed is en in balans, dat merk je ook aan je lijf. Ja. Zolang het goed is, dan zal je lijf daar niet direct tegen gaan sputteren.
Ja. Nou verbaas ik me wel eens even over voetballers. Die komen met de hoofden tegen elkaar. Die worden van het veld af gedragen op een brancard. En zijn zeg maar 4 maanden uit de running. Wat kan homeopathie dan betekenen? Want dan denk ik van, waarom schakelen ze dan niet een klassieke homeopaat in?
Ja, het zal niet supersnel gaan, maar uiteindelijk heb je daar ook weer middelen voor die in ieder geval zorgt dat je herstel sneller gaat dan als je blijft afwachten of met middelen onderdrukt.
En waarom doen ze dat dan niet? Tenminste, ik neem aan dat ze dat nog niet doen of niet in voldoende mate.
Ik denk dat ze die kennis nog niet hebben. Ik weet het niet. Ik weet niet waarom ze dat niet doen, nee.
Dus in feite zou ik ervoor pleiten om de medische staf bij een voetbalclub uit te breiden met minstens een klassiek homeopaat?
Bijvoorbeeld, ja, sowieso. Dat toch meer samenwerken met regulier en met de klassieke homeopathie. Dat zou gewoon heel mooi zijn, want ik denk dat je elkaar ook op heel veel vlakken kunt aanvullen.
Ja, want ik denk dan ook dat de clubs gebaat zijn bij een vlot revalidatieproces van een bepaalde speler.
Absoluut, ja.
Dus daar liggen de voordelen, sowieso.
Daar liggen zeker voordelen,
dat wil niet zeggen dat ze daarom alleen een klassieke homeopaat zouden moeten inschakelen. Maar het is mooi meegenomen natuurlijk.
Ja, zeker.
En misschien leren ze ook voetballers om anders tegen gezondheid aan te kijken.
Ook dat, ja. Ja, dat zou mooi zijn. Ja, ik denk dat er zeker een mogelijkheid is voor klassieke homeopathie om daar iets voor te kunnen betekenen.
En sowieso in de sportwereld in zijn algemeenheid.
Absoluut, ja.
Nou Chantal, Henk Lammers alias Paco Plumtrek, die organiseert samen met Tom Weel een heleboel culturele en muzikale activiteiten in Almelo. En Tom Weel heeft ook 300 keer op AFM het mooie muzikale programma De Platenkoffer gepresenteerd met Wilco Oudhoff. En hij is volgende week de gast. En je mag hem nu een vraag stellen.
Tom, moet ik heel even goed nadenken. Wat zou je nog graag willen bereiken in je leven?
Dat is een hele mooie vraag, want hij heeft al heel veel bereikt.
Daarom, dus, hij heeft al heel veel gedaan. Dus,
we zijn extra benieuwd naar het antwoord. Dankjewel, Chantal.
Ja.
Ik wil zometeen toch nog even teruggaan naar de coronacrisis. Je luisterde naar California Dreaming door de mama's en de papa's. En Chantal Ravers, klassiek homeopaat, is de gast in de aflevering van de Blauwe Barometer van vandaag. Mooi nummer overigens, of trouwens?
Ja, heel mooi nummer.
Ja. Ik heb begrepen dat ook homeopaten verboden werd om tijdens de coronacrisis bepaalde middelen in te zetten. En dan moesten ze enorme boetes betalen als ze dat wel deden. Had de homeopathie iets kunnen betekenen in die hele coronacrisis, Chantal?
Ja, absoluut. En op dit moment nog steeds. Er zijn nog steeds veel patiënten die ik binnenkrijg met heel veel klachten nog, wat lijkt op de corona. Hoesten, benauwdheid, moe zijn. En of dat van de vaccinaties is of van de corona die ze hebben doorgemaakt. En ja, daarin zet ik dus verschillende middelen in.
Ja, en hoe kun je ze dan helpen?
We hebben daar bepaalde middelen voor die de klachten wegneemt. Met het uitvragen. Ik merk wel dat heel veel vaak de standaard dezelfde middelen worden ingezet. Ja, en dat werkt gewoon heel goed.
Ja. Dus long-covid-patiënten hebben bijna altijd of soms baat bij klassieke homeopathie?
Ja, dat klopt, absoluut. Ja. Ja.
En kun je dan zeg maar een grote gemene deler uit al die long-covid-patiënten halen?
Echt de benauwdheid, vermoeidheid, soms geur en smaak nog niet weer terug. Dat zijn toch echt wel de specifieke klachten die mensen hebben.
Ja, nou kan ik me voorstellen dat, daar hadden we tijdens de muziek even over. Mensen worden heel gauw gediagnosticeerd in de reguliere geneeskunde. Ja. Daar vertelde je ook even een mooi verhaal over.
Ja, ik heb een patiënt in behandeling gehad, een mannelijke patiënt. Zijn dochter die was gediagnosticeerd als voor autisme. En moest naar een andere school. Ze heeft zichzelf als persoon aangepast in haar autisme, want zo moest ze zijn. Dat heeft haar leven compleet veranderd. Ze heeft ook een boek daarover geschreven. En uiteindelijk kwam het eruit dat ze een verbinding miste bij haar leven, wat dezelfde symptomen geeft als autisme. Maar goed, de artsen, maag, darm, ja, weet je, het werkt allemaal niet samen met elkaar. En er werd dus continu tegen haar gezegd dat het psychisch was. En uiteindelijk heeft dat haar zoveel aversie tegen artsen gegeven, want ze werd niet gehoord, niet gezien. En ze heel veel klachten en uiteindelijk is ze overleden.
Ja, goed, dat is autisme. Een ander verhaal is natuurlijk het verhaal van de dementie. De ouder wordende mensen, de vergrijzing. Wat kan de klassieke homeopathie op het gebied van dit soort ouderdomsziektes betekenen?
Nou, in ieder geval een stukje rust misschien geven. Sommigen zijn er hebben er heel veel last van qua boosheid en dat soort dingen. Dus een aantal symptomen zouden we in ieder geval kunnen wegnemen. Dat het in ieder geval Ik vind het denk ik heel belangrijk dat dat soort mensen rustig kunnen leven. En niet. Want ik had laatst toevallig iemand. Heb ik bij mij in de praktijk. Die werkt met dementie mensen. Of mensen die dementie hebben. Ja. En er worden bepaalde middelen niet meer voorgeschreven. En dat die mensen pijn moeten hebben. Of bepaalde klachten moeten hebben. Dat denk ik niet dat dat de bedoeling is. En het zou mooi zijn als de homeopathie, maar ook wel de reguliere medicatie hun mogen helpen, vooral die laatste jaren dat ze hier zijn.
Ja, even terug naar het coronavirus, want het lijkt alsof het een eeuw geleden is, maar zo lang is het nog niet geleden, hè? 2020, 2021. Ja. Hoe verklaar je dat alternatieve geneeswijden zo verboden werden?
Het was natuurlijk niet de bedoeling dat er genezen werd, denk ik. Ik weet het niet. Er was een plant die wij die ik standaard ook gebruik voor parasieten, bacteriën. En die werd in één keer verboden. Dus was het een geldkwestie of zeg het maar. Het was wel bijzonder in ieder geval dat dat in één keer verboden werd.
Het is opvallend, denk ik.
Ja, heel opvallend.
Begrijpelijk. Om daar een vinger achter te krijgen, wat daar dan achter zit.
Ja, daar krijg ik natuurlijk als klassiek homeopaat niet zo met mijn vinger achter. En ik denk dat we daar misschien wel wat achter komen. Er komt natuurlijk meer naar buiten betreffende de corona en betreffende de vaccinaties. Maar moeten we afwachten. De tijd zal het ons leren, denk ik.
De alternatieve geneeswijzen zijn in mijn optiek en in mijn beleving nog te veel gescheiden werelden. Hè? Aan de ene kant heb je de klassieke homeopathie en acupunctuur en noem maar op. En aan de andere kant de reguliere geneeskunde. Zouden ze nou niet veel meer moeten samenwerken?
Ja, daar wordt ook achter de schermen enorm hard aan gewerkt om meer samenwerking te hebben met elkaar. Dus daar wordt veel voor gedaan.
Maar goed, het helpt natuurlijk niet als er een minister is geweest die bewust allerlei homeopathische middelen uit de zorgverzekering heeft geknikkerd, hè?
Ja, dat klopt. Maar goed, daar zijn wel gesprekken voor. En ik weet dat bijvoorbeeld de NVKH, de RSC, de andere stichting, die zijn daar allemaal wel mee bezig. Dus er zijn gesprekken en we zijn hard bezig om homeopathie meer omhoog te tillen.
Ja, heb je de idee dat het ministerie van Volksgezondheid daarvoor openstaat?
Dat weet ik niet. Ik zit niet in de politiek. Nee.
Jullie moeten nogal aan wat eisen voldoen, hè? Of aan nogal wat eisen voldoen.
Ja.
En soms heb ik de indruk, maar ik ben niet objectief, laat ik dat heel eerlijk zeggen, dat jullie als klassiek homeopaten kritischer worden gevolgd dan de reguliere geneeskunde. En daar vallen ook jaarlijks 5000 doden.
Ja.
Maar dat mag je misschien niet zeggen.
Ja, dat weet ik. Heb ik ook natuurlijk geen harde cijfers in. Wij moeten wel. We hebben veel nascholingen wat we moeten volgen. Webinars en dergelijke. We hebben een werkgroepoverleg. We moeten echt wel een eisen voldoen om onze praktijk draaiende te houden.
Ja. Nou, ik heb van jou begrepen dat er een verschil is tussen een acuut middel en een constitutioneel middel. Nou, daar wil ik daar zo meteen over vragen. Je luisterde naar The Sound of Silence by Disturbed. Chantal Ravers, klassiek homeopaat. We kennen natuurlijk The Sound of Silence van Simon & Garfunkel. Een beetje toch een liefelijk en harmonieus nummer. En nu horen we Disturbed. Dat is een heel ander verhaal. Mm-hmm. Wat is de kracht van dit nummer volgens jou?
Ja, ik vind het gewoon een prachtig nummer, gewoon de Sound of Silence. Wat ik er eigenlijk mee wil zeggen is dat eigenlijk, wees niet stil. Vertel wat je hebt of waar je mee zit. Communiceer met elkaar en wees open. Ik denk dat we elkaar dan veel meer kunnen helpen en ondersteunen. Dus dat is eigenlijk een beetje wat het liedje mij geeft. De Sound of Silence, juist niet wees niet stil, open. En vooral wat we net over hadden met de coronatijd. Ik denk dat het voor heel veel pubers en jonge kinderen heel veel hebben gedaan. En daar zit natuurlijk heel veel zelfmoord in. Dus vandaar ook eigenlijk mijn uitroep. Alsjeblieft, wees niet stil. Maar geef aan als je moeite hebt en praat erover. Want dat zijn toch de mensen die stil blijven.
Ja, we zitten midden in de week tegen de eenzaamheid. Die is gisteren begonnen en duurt tot en met woensdag. Eenzaamheid onder ouderen komt net zoveel voor als eenzaamheid onder jongeren. Maar wat kan de klassieke homeopathie nou betekenen voor jongeren die last hebben van eenzaamheid of eenzame gevoelens?
Ja, vooral, ik denk dat het al begint met de klachten die ze hebben. Is het moeilijk om contact te maken? Voelen ze niet lekker genoeg om in de menigte te komen? Is er een soort angstaanval, paniekangsten, dergelijke? Nou ja, en dat is in ieder geval het stukje waarin de homeopathie kan helpen om de klachten op te lossen. En als die klachten oplossen, dan zul je zien dat ze ook weer andere dingen gaan ondernemen en weer in contact komen met andere mensen.
Ja, ik kan natuurlijk ook niet zo bekijken, en ik denk dat dat ook voor jou geldt, of er vroeger nou meer sprake was van eenzaamheid dan tegenwoordig.
Ja, ik denk onder de jeugd zal er meer eenzaamheid zijn, vooral met die periode natuurlijk met de corona. Dat heeft natuurlijk voor heel veel jongeren echt wel heel veel gedaan met hun, ja.
Stel, de coronacrisis zou 50 jaar geleden zijn ontstaan. Dan zouden mijn vader en moeder hebben gezegd, nou, stel je niet aan, ga eens die en die dingen doen, of je moet wat actiever worden of zo. Heeft dat niet geholpen in de coronacrisis?
Ja, in de coronacrisis kon het natuurlijk niet. Met een jongeren, ze konden niet meer naar school of één dag in de week. Ze konden niet bij elkaar zitten, want dat mocht niet. Je mocht niet met elkaar in contact komen. Terwijl juist in die puberjaren en in die periode, en natuurlijk ook voor meer mensen, maar het is belangrijk dat ze dan contact hebben met hun leeftijdsgenoten. Het is een hele bepalende leeftijd voor hun, waarin ze in eenzaamheid moesten terugtrekken. Dus een bepaalde ontwikkeling, wat ze nodig hebben, die hebben ze gemist. En ja. Die moeten ze weer gaan inhalen.
Dus dat contact tussen leeftijdsgenoten is best heel erg belangrijk.
Ja, en dat is vooral, ja, dat is hun wel eigenlijk afgenomen. Terwijl ze dat echt nodig hebben voor hun ontwikkeling.
Ja. Hoe zijn de meeste jongeren uit de coronacrisis gekomen, voor zover jij kunt bekijken?
Over het algemeen denk ik, ja, er zullen veel verschillende mensen. Sommigen zijn er heel goed uitgekomen. Anderen zullen daar nog last van hebben. Waar ik wel van schrik en wat ik veel hoor, is toch veel zelfmoord onder de jongeren. Ja. En ja, dat komt niet uit de lucht vallen. Het zal toch ergens vandaan komen. En heeft dat dan de corona, de regels daarvan, heeft dat ermee te maken? Of zit het dieper? Het kan natuurlijk veel meer zijn, maar ja. De jeugd heeft het denk ik wel zwaar op dit moment.
Ja. Goed. Ik kan me voorstellen, ik heb van jou geleerd dat er verschil in middelen is. Hè? Je hebt middelen die zet je hier en nu in. Bijvoorbeeld bij een botsing of wat dan ook. Mm-hmm. En er zijn middelen die wat op de langere termijn worden ingezet. Kun je daar iets over vertellen?
Ja, je hebt acute middelen. Dus als je iets hebt, je stoot je hoofd. Dan heb je Annika. Of je hebt je breekt wat. En dan
je noemde Annika. Wat is dat voor middel?
Annika is een plant die ervoor zorgt bij trauma, blauwe plekken. Zet je bijvoorbeeld Annika in. Bijvoorbeeld een hypericum als je botbreuken hebt. Nou ja, zo heb je heel veel verschillende middelen. Dat zijn plantaardige middelen en dierlijke middelen. Die zijn acuut. Dan heb je constitutionele middelen. Die hebben een diepere werking en die werken vaak ook op jouw complete gestel eigenlijk in. Ik zeg altijd, iedereen heeft een basis. De persoon wie je bent, wat je fijn vindt om te doen, wat je lekker vindt om te eten, de sporten die je doet, de hobby's die je hebt. En daar past vaak een constitutioneel middel bij. Je moet altijd wel lachen. Ik heb één middel. Daar staat ook in beschreven bijvoorbeeld dat die persoon een voet uit bed steekt. Hè. Die heeft vaak zweetvoeten en één of twee voeten gaan uit bed. Dat is een Cilicea-type. Nou, niet iedereen heeft die kenmerken. Maar als iemand komt en die zegt van, ja, dat klopt, ik steek altijd mijn voet uit bed. Nou ja, dan weet ik al van, oké, dan is dat een Cilicea-type. En zo heeft iedereen zijn types. En als iemand in de balans zit, dan zet ik een constitutioneel middel in om ze in de basis te houden.
We zijn nu op 3/4 van de uitzending. En ik kan me voorstellen dat sommige luisteraars zeggen, die Chantal heeft tot nu toe een heleboel mooie sprookjes verteld, maar ik geloof er niets van.
Geloof. Je hoeft er niet in te geloven, maar het is. Ik zie het in mijn praktijk en ik zie de mensen die hier komen, die bij mij komen en welke stappen ze maken en hoe mooi het gaat. Ja. Ja.
Hoe vaak komen mensen nou bij jou nadat ze voor het eerste consult zijn geweest?
Ja, de eerste consult is uitgebreid, in ieder geval volledige anamnese. Zet zoveel mogelijk in kaart. Dan wil ik ze graag over twee maanden weer zien. En dat doe ik een paar keer elke twee maanden. En op een gegeven moment is het wat meer in balans. Dan weet ik ook hoe ze reageren op de medicatie. En dan komen ze één keer in de 3 maanden bij mij. Ja. En ze kunnen me eigenlijk altijd tussendoor even appen, bellen. Mocht er iets zijn, weet je, of ze hebben acuut iets. Of vooral moeders ook met kleine kindjes. Van oh, dan krijg ik een appje op groen-gele snot. Welke middel moet ik hebben? En dan zeg ik, nou, weet je, dat is een echte Pulsetilla. Of dat middel moet je even inzetten.
Ja. Ja. Nou heb ik de mazzel dat ik een zorgverzekeraar heb die de consulten bij jou vergoedt. Maar dat geldt niet voor alle zorgverzekeraars. Hè? Wat kun je daarover vertellen?
Niet elke zorgverzekeraar vergoedt het. Wel heel veel trouwens. Als je een extra verzekering erbij doet, ben je natuurlijk ook extra geld kwijt. En het is een stukje zorg aan jezelf. Waarvan de meesten ook zeggen, ja, maar dat heb ik eigenlijk wel echt voor mezelf over. Goede zorg, geen onderdrukking, geen bijwerkingen. En op naar genezing. En ja, dat hebben ze er heel graag voor over.
Ja. Dan zeggen heel veel mensen, leuk die klassieke homeopathie, maar wetenschappelijk niet bewezen. Dus niet waar.
Ja.
Wat zou je daar dan tegenover willen zetten?
Nou ja, er zijn genoeg wetenschappelijke onderzoeken gedaan. Een onderzoek slapeloosheid aan de Universiteit van Durban uit Zuid-Afrika. Een Nationaal Instituut over Homeopathie in India. In India is sowieso eigenlijk alles homeopathie. Daar kennen ze eigenlijk geen reguliere artsen. De Banneries protocols komen daar ook vandaan. En er zijn diverse wetenschappelijke onderzoekers naar homeopathie gedaan.
Ja, dus de wetenschap heeft gelijk of niet gelijk als ze zeggen het werkt?
De wetenschap heeft gelijk dat het werkt.
Ja.
Ja.
En moet het altijd bewezen worden, wetenschappelijk? Moet iets altijd wetenschappelijk bewezen worden?
Ik vind dat ook zo'n moeilijke vraag. Wetenschappelijk, wat is wetenschappelijk? Het is maar net de vraag die je stelt en wat je gaat onderzoeken. En daarin kun jij natuurlijk zelf al richting een bepaalde uitkomst komen. Dus wetenschappelijk, daar hangt een heel groot ding aan. Dat stelt heel veel voor. Maar ja, het is maar net wat voor onderzoek hebben ze gedaan en wat voor vragen zijn er gesteld en wat voor parameters hebben ze daarvoor gebruikt.
Ja, dat geldt natuurlijk net zo goed voor de reguliere.
Als voor de homeopathie. Dus ja, voor mij geldt het meer, weet je, hoe gaan mensen bij mij weg? Wat zijn de uitkomsten daarvan? En wat zijn de verbeteringen die ik zie? En ja, daarin zie ik gewoon ongelooflijk mooie verbeteringen. Ja. Dus ja, daarvoor heb ik geen wetenschappelijk onderzoek nodig eigenlijk.
Nou, zometeen mag je nog wat adviezen geven. Je luisterde naar You'll Never Walk Alone van Gary en de Pacemakers. Chantal Ravers, klassiek homeopaat. Kun je nou andere mensen aanraden om zo'n opleiding te volgen als jij hebt gedaan?
Ja, ik vond het ontzettend interessant. Een hele leuke opleiding. Ik zou als eerste zeggen, kom eerst bij mij een EHBO-cursus bij de homeopathie doen. Die 8 oktober bestart die. Je kunt op mijn website zien hoe of wat en je kunt je daarvoor aanmelden.
Ja, en wil je nog even je webadres noemen?
www.chantalravers.nl.
En wat kunnen ze daar dan zien over die EHBO-cursus?
De eerste hulp bij homeopathie. Daarin zou je een EHBO-doos homeopathie kunnen aanschaffen met een groen boekje. Daarin staat wat middelen beschreven. En daarin geef ik, en dan kun je opgeven voor 3 avonden een cursus eerste hulp bij homeopathie.
En ik neem aan dat daar nog bepaalde onkosten aan verbonden zijn.
De kosten voor 3 avonden zijn €99, inclusief koffie en thee.
Ja.
En de doos die kunnen ze bij mij aanschaffen op de website of via een appje. Kunnen ze zich daarvoor aanmelden.
Ja. En wat kan die cursus voor hen betekenen?
Eerst hulp in dagelijks ongemakken. Is het een verstuikte enkel of een wespensteek? Of nou ja, gewoon de kleine dagelijkse dingen die je kan hebben. Die kun je dan zelf oplossen met je eigen EHBO-doos en de middelen. En je weet dan ook hoe je het moet gaan inzetten en hoe je het moet gaan gebruiken en welk middel je moet gebruiken.
Ja. En is dit de eerste keer? Ik vraag het maar of dat je deze EHBO-cursus geeft.
Ja, dat is de eerste keer. Dus ik vind het ook wel een beetje spannend.
Ja,
maar wel
dat is
heel
best spannend.
Ik heb al behoorlijk wat aanmeldingen, maar er is nog plek. Maar het lijkt me ook heel leuk om te doen. Ik ben geen. Nou ja, goed, ik geef wel sportlessen, maar dit is toch op een andere manier natuurlijk lesgeven. En dus je kunt dan een soort kennis maken met homeopathie en hoe je het zelf moet toepassen.
Ja. Helpt het in de cursus dat jij zelf ook aan sport doet?
Ik denk dat ik daardoor wel iets makkelijker voor een groep sta. Alhoewel ik het natuurlijk net zo goed spannend zou vinden, maar ja, ik ben wel gewend om te presenteren in ieder geval. Ja.
Goed, je bent nu al een aantal jaren. Hoe lang precies? Klassiek homeopaat?
4 jaar volgens mij. Ja.
Nou, dan kun je denk ik wel antwoord geven op de vraag wat je nou van patiënten terugkrijgt nadat ze bij jou zijn geweest.
Nou ja, ik kan een voorbeeld noemen van wat ik zelf heel blij van word, is natuurlijk van kinderen die je kan helpen. Omdat die daar gewoon de rest van hun leven heel veel profijt mee hebben. Ik had een meisje van 8 die bij me kwam. En dyslexie kwam niet mee met school, met de toetsen die je moet maken voor het lezen en schrijven. Opgetrokken schouders, lippen kapot gebeten. Overgeven als ze moest een optreden had. En dat gaat me dan aan het hart. Dan denk ik, zo'n iemand, ik weet dat ik daar middelen voor kan inzetten om de ontwikkeling beter te laten verlopen.
Waarom is dat, sorry dat ik je onderbreek, waarom is dat dan niet zo bekend dat je juist voor mensen met dyslexie of dyscalculie een heleboel kunt betekenen?
Ja, ik weet niet waarom dat niet bekend is. Ik heb het natuurlijk zelf ook geleerd op de opleiding. Ik wist het natuurlijk van tevoren ook niet. En ik heb voor haar de middelen ingezet en je zag haar groeien. En ze kwam op een gegeven moment ook gewoon dat die moeder zei van, oh, anderen zeggen van wat is ze mondiger geworden. Ze komt veel meer voor zichzelf op en ze vertelt, ze is veel opener geworden. En ze maakte sprongen in haar toetsen die ze maakte. En nou ja, dat is iets wat ik denk, ja, je kunt het kind dat meegeven voor heel haar leven. Want of je wordt onzeker en dat ze altijd invloed hebben, want ik ben niet goed genoeg. Of ze heeft zich mogen ontwikkelen en ja, kan nu gewoon haar pad volgen die voor haar bestemd is. Ja.
Als ik jou dan zo beluister, dan moet voor heel veel mensen een ander leven beginnen als ze bij jou zijn geweest.
Ja, dat hoeft niet helemaal. Sommige mensen hebben misschien ook gewoon al een heel goed leven en doen de dingen al die ze moeten doen. Maar goed, voor mij is het belangrijkste eigenlijk. Ik heb sommige mensen komen binnen en dan mis ik de sprankel in hun ogen. Dat ze blij zijn met wie ze zijn of wat ze doen. En ja, dan vind ik het wel heel mooi om die sprankel in hun ogen te mogen terug te kunnen geven met de middelen. En uiteindelijk moeten ze het natuurlijk zelf doen. Het is een ondersteuning en hun pakken het zelf in principe uiteindelijk op.
Ja. We zijn bijna aan het einde gekomen van deze uitzending. Ik heb het gevoel dat we er nog wel een uur achter hadden kunnen plakken.
Nou, we hadden nog wel genoeg te kletsen, maar denk ik.
Hoe kunnen luisteraars, mensen in het algemeen, meer informatie vinden over de klassieke homeopathie?
In ieder geval Vereniging Homeopathie. Ik ben zelf vrijwilliger van de homeopathielijn. Dat doe ik eens in de zoveel tijd. Kunnen mensen naartoe bellen met vragen over homeopathie. De Vereniging Homeopathie is heel erg bezig om meer bekendheid te maken. En ja, Google, kijk daarop op die site. Daar kun je informatie op vragen. Een homeopaat bij je in de buurt. Ik heb allerlei folders liggen bij mij in mijn praktijk die ze kunnen doorlezen. En ja, er is genoeg informatie te krijgen.
Ja. En bij de beroepsvereniging kun je ook kijken of iemand gekwalificeerd is en voldoet aan alle eisen die er voor jullie gelden.
Ja, en dan zou ik sowieso kijken naar een klassiek homeopaat, omdat die iets dieper werkt dan een gewone homeopaat.
Ja, want wat is dan precies het verschil tussen die twee?
Nou, je hebt het Kentiaanse en dus de klassieke homeopathie. Kentiaanse is de korrel onder de tong, is eigenlijk meer het acute. Dat werkt voor een paar weken en dan heb je weer eigenlijk iets nieuws nodig. En daar zetten ze niet op in. Wij zetten erop in om telkens te verbeteren en dat te laten groeien.
Ja. Wat zou je tot slot tegen alle inwoners van Almelo willen zeggen over de klassieke homeopathie?
Heb je problemen met je gezondheid, kom je er niet uit. Kijk verder dan de reguliere en kijk wat een klassiek homeopaat voor jou kan betekenen.
Ja. Eigenlijk hadden we nog een uur moeten hebben, hè?
Ja, eigenlijk wel, hè?
Chantal, je hebt een uur lang ontzettend veel verteld over de klassieke homeopathie. Ik hoop dat de luisteraars er ook echt iets aan hebben gedaan. En hopelijk nodigt het hun uit tot meer onderzoek en meer informatie. Chantal, bedankt voor je komst en je bijdrage.
Dank je wel dat ik hier mocht zijn, Henk. En ik vond het heel leuk om hier te zijn.
We zijn aan het einde gekomen van de 4e aflevering van dit seizoen. Ik bedank Tobias voor de techniek. Meteen hierna om 7 uur komt een beetje tijd voor Songfestival. Dan Soultime om 8 uur. Het programma Zapt volgt om 9 uur. En om 10 uur kunt u luisteren naar Muziek om te dromen. De volgende uitzending is op vrijdag 4 oktober. Dan is de gast muziekkenner Tom Weel en nog veel meer. Mede namens technicus Tobias, bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.